In Colossenzen hoofdstuk 3 lezen wij in vers 12, zo doet dan aan, want wij zouden aandoen, zegt dit vers, net als in vers 10, en we zouden eerst wat anders afleggen, uitdoen, want het gaat over kledingen, het is een soort beeldspraak. Wij zouden aandoen de nieuwe mens, dat is vers 10. En in vers 12, zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Dat is een duidelijke uitspraak. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, zou hij vergeven. En ja, eigenlijk is daar helemaal niets aan toe te voegen natuurlijk. Want het is precies zoals de Heer het doet naar ons toe. Ik weet wel, en daar hebben we het nu vandaag onder andere over, dat dikwijls gedacht wordt dat het zo niet is. Men denkt dat wij hebben ontvangen de vergeving der misdaden naar de rijkdom van onze belijdenis. En zulke woorden staan niet in de Bijbel. Het klinkt wel net alsof het Statenvertaling is, maar dat komt omdat er staat dat we hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. In Efeze 1, bijvoorbeeld. Maar dikwijls wordt gedacht dat vergeving alleen kan worden ontvangen op grond van belijdenis, zodat wij onze zonden moeten belijden naar de Heer toe. Nou ben ik blij dat de Bijbel dat niet leert, in het algemeen niet namelijk. En daar ben ik heel blij mee, omdat je daar natuurlijk dagwerk van kunt hebben. Hè? Dan kun je wel aan de gang blijven, of zoals ik iemand gekend heb die zei, en daar word ik zo moe van. Maar de Bijbel leert dat niet. Waar het vandaan komt, het hele idee, is mij ook onbekend. Ik heb het nooit kunnen achterhalen. Het wordt bekend verondersteld. Wordt gedaan alsof het ook Bijbels zou zijn. En ik kan het in heel mijn Bijbel niet vinden. Kijk, wat ik in mijn Bijbel vind, is weliswaar dat er staat, nou laat ik het de eerste schriftplaats even noemen waar het woord belijden voorkomt. In het Nieuwe Testament, dat is Matthäus 3, vers 6. Daar staat dat mensen kwamen tot Johannes de Doper en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Maar ik denk altijd, als Johannes erop moest wachten totdat ze al hun zonden tot op die dag beleden hadden, dan kwam hij die dag toch niet meer aan dopen toe. Lijkt mij. Waarmee ik maar zeggen wil dat het een Bijbels gegeven is, met name ook hier in Matthäus 3, vers 6, dat als men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, kortom, als men zich bekeert, want daar gaat het over, en dat is de term die daar gebruikt wordt ook in Matthäus 3, als men zich bekeert, is de normale situatie dat men aan de Heer, aan God, als u wil, belijdt dat men een zondaar is. En dan belijdt men dus inderdaad zijn zonden. Of men die specifiek ook moet opnoemen, ik zeg altijd, als u er behoefte aan hebt, dan zou ik dat zeker niet nalaten. Zou ik dat ook zeker doen. Maar dat het voorwaarde is voor vergeving, dat is natuurlijk niet waar. En ik zeg natuurlijk, omdat ik ervan uitga dat u dat allemaal weet. U weet toch hoe onze zonden zijn weggedaan en daarmee vergeven? Die lees ik dan bij voorkeur uit, als ik iets meer tijd heb, lees ik hem uit Romeinen hoofdstuk 5. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, toen wij nog krachtelozen waren, toen wij nog vijanden waren, toen wij nog zwak waren of wat er maar staat allemaal. Dat lijkt me duidelijk. En bovendien staat het er niet eens zo, er staat Christus is te zijner tijd. Dat wil zeggen, daar hadden wij helemaal niks mee van doen, het werd ons ook niet gevraagd. Wij waren er nog in geen pak een beetje 2000 jaar of zoiets. Het ging buiten ons om. Dat is maar goed ook, want anders was het misschien niet gebeurd, denk ik wel eens, als het van ons afgehangen had. Kortom, als ik weinig tijd heb, dan lees ik 2 Korinthe 5... Daar staat wij oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn en hij is voor allen gestorven. En als ze dan nog meer tijd hebben, noemen we er nog een paar. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En er staat niet: de zaligmakende genade Gods is verschenen aan allen die hun zonden beleiden. En ook niet: de zaligmakende genade Gods is verschenen aan allen die uitverkoren zijn. Of welke variant in de loop der eeuwen dan ook bedacht is en ook ingang heeft gevonden. Die dingen staan er niet in de Bijbel. Het punt is dat één voor allen gestorven is. Het klinkt wel makkelijk, maar het berust natuurlijk op de juridische grond dat de Heer Jezus, die voor allen stierf, beschouwd wordt op wettige basis als de vertegenwoordiger van heel de mensheid, als de Goel, de losser, naar wettische beginselen. En hij vertegenwoordigde heel de mensheid, had ook het recht daartoe. En dat is wat hij gedaan heeft en zo deed hij de zonden der wereld weg. Hebt u er nog een? Het Lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. En dat er in de loop der eeuwen hele volksopstanden en rellen geweest zijn over de vraag voor wie hij eigenlijk stierf, dat begrijp ik dus ook niet, want de Bijbel zegt gewoon het was voor iedereen. En ongevraagd. Zo werkte dat. Daar is niet alles mee gezegd. Natuurlijk niet. Het blijft altijd zo dat er één zonde is op grond waarvan een mens verloren gaat, dat is die van ongeloof. Dat wil zeggen, als hij deze dingen niet accepteert, namelijk de verlossing die in Christus Jezus is, zal ik maar zeggen, ja, dan is hij aan zichzelf overgeleverd en dan is hij dus verloren. Dat is wat mijn Bijbel ervan zegt. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat wil zeggen dus dat wij hebben de verlossing, ik citeer uit Efeze 1, wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en geestelijk verstand enzovoorts. Of in alle wijsheid en voorzichtigheid staat er in de Statenvertaling. Nou goed, dat is dan daarmee gedaan. Moeten wij onze zonden beleiden opdat die zonden stuk voor stuk vergeven zouden worden? Het antwoord is dus nee. Het zou hiermee in strijd zijn. En je leert het ook niet. Toen was er iemand die zei, maar er staat toch in de Bijbel, indien we onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zoiets staat toch ergens? Ja, zoiets staat ergens. Ja. Maar het vervolg op het verhaal was er ook nog. Er was ook nog het vervolg op het verhaal. Dat aangezien wij onze zonden moeten beleiden voor de Heer het ons vergeeft, moeten anderen dus hun zonden aan ons beleiden voordat wij hem vergeven. Logischerwijze. Staat dat ook nog ergens in de Bijbel? Het antwoord was toen ja, want er staat in Jacobus 5, want daar staat beleid elkander de misdaden. En raad is wat? Daarmee hebben we inderdaad alle schriftplaatsen gehad in heel het Nieuwe Testament. Oude heb ik niet nagezocht. Hebben alle schriftplaatsen gehad in het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over het beleiden van zonden. Dus toen dacht ik ga die mensen alle schriftplaatsen voorhouden waar het voorkomt. Maar ja, daar zijn we nu al mee klaar, dus we kunnen nu meteen weer. We kunnen meteen. Zo gebeurt. Mij beleert het namelijk niet. En dan zegt u, maar die twee schriftplaatsen dan. Dan zeg ik, nou, dat zijn er nog twee, die zijn nog verschillend ook. Want de een heeft van doen. En het is er maar één. Eén heeft van doen met dat we onze zonden aan God zouden beleiden. Dan wel aan de Heer Jezus Christus. En de andere is de enige die van doen heeft eventueel met de relatie van gelovigen onderling. Nog niet eens met de relatie van gelovigen tot ongelovigen. Dus als we die twee schriftplaatsen nou even met elkaar doornemen. Want dat kan heel snel. Meestal wordt het dat niet, maar het kan heel snel. Als we die nou met elkaar doornemen, hebben we alles gehad. En dan weet u er alles van over hoe het zit. En dan zeg ik op voorhand, maar er staat los van het feit dat als men tot bekering komt, want zo heet dat in de Bijbel niet waar, als men tot de Heer gaat, voor het eerst zal ik maar zeggen, dan beleidt men dat men een zondaar is. En dan beleidt men dat men zondigt, gezondigd heeft, zonde gedaan heeft, hoe het maar heten mag. En misschien ook wel incidenteel, dat wil zeggen in het bijzonder, dat men bepaalde zonden specifiek beleidt. Dat kunnen wij later ook doen, als wij dat nodig vinden. Maar het is de vraag of God het nodig vindt, en het antwoord is nee. En ik besef dat dat in strijd is met wat dikwijls geleerd wordt, maar ik kan het in mijn Bijbel niet vinden. Wat ik overhoud zijn deze twee, dus we beginnen maar even bovenaan. Namelijk bij 1 Johannes 1 vers 9. En ik bedoel bovenaan, want het gaat om onze relatie tot de Heer, dan wel zijn relatie tot ons. Daar begint het toch mee. En als we ons ergens zorgen over zouden maken, zou het daarover zijn. Niet over de relatie van gelovigen onderling. Dat komt pas later. Dus dit is de volgorde. En in de eerste plaats spreek ik dan mijn verbazing uit dat men altijd wel 1 Johannes 1 vers 9 weet te citeren, maar niet 1 Johannes 1 vers 7. En dat staat er toch voor. En daar zit het hele probleem. In dat vers namelijk. Nee, niet dat het vers problematisch is, maar de problematiek komt erin tot uitdrukking. Daar staat namelijk, en dan lees ik eerst vers 6. 1 Johannes 1 vers 6, indien. Zo begint per slot vers 9 ook. Hè? Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. Dat wil zeggen, indien wij zeggen dat onze praktische relatie met de Heer in orde is. En dat we dus met hem verzoend zijn. En ook in de praktijk van ons leven zo wandelen. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Want gemeenschap met hem hebben is iets doen, hè? En als wij niettemin in duisternis blijken te zijn, dan doen wij dus de waarheid niet. En wandelen wij blijkbaar niet in gemeenschap met hem. Dat is de consequentie, of de implicatie eigenlijk van het vers. Nou goed, gemeenschap met hem hebben, oké, maar wat is dan in de duisternis wandelen? Indien wij niettemin in de duisternis wandelen. Het hoeft toch niet veel woorden om uit te leggen dat duisternis staat voor onwetendheid. Als licht staat voor kennis. Kijkt u maar in uw gewone Nederlands woordenboek, dat is ook al voldoende. Als licht staat voor kennis, voor weten wie men is, waar men vandaan komt, waar men heen gaat. Dat is Johannes 3 en zo. Hè. Dan wandelt men in het licht. En als men niet weet, en dikwijls op de meest eenvoudige vragen des levens niet eens een antwoord kan geven, ik bedoel bijbelse dingen dus, hè, dan wandelt men in de praktijk in duisternis. Ik roep maar even wat, hè. Als je geen antwoord kunt geven op de vraag hoe het dan is met die God, en waarom er dan zoveel ellende is in de wereld als er een God is. Als je daar geen antwoord op kunt geven, ben je nog echt in duisternis, hoor, in de praktijk. Dat zijn de meest elementaire vragen die een mens kan stellen. Ik bedoel, daar hoef je niet eens over na te denken, dat komt vanzelf. Dit soort vragen. Zou je dan toch moeten weten? En dat soort dingen meer. Maar als je niet weet, hoe kun je dan zeggen, wij wandelen in gemeenschap met hem? Als je hem niet eens kent. En dus staat er, indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Want het punt is namelijk dat als er geen licht is, maar in plaats daarvan duisternis, dan is er dus geen waarheid, maar leugen. En al die woorden kom je dus in het vers feitelijk tegen. Daar ging het ook over, hè? Over dat woord dat van de beginnen gehoord is, en over het woord dat geopenbaard is, dan wel het leven dat geopenbaard is, het licht dat er is, want daar gaan die eerste versen over. En God is licht, en als je dus in gemeenschap met hem wandelt, wandel je in het licht, dan heb je geluisterd naar zijn woord, en dan weet je waar je bent. Dan ken je de waarheid en leef daarin enzovoorts. Maar als je die niet kent, dan kun je wel roepen, we leven in gemeenschap met de Heer. Maar het is niet waar gewoon. In de praktijk dus, is niet waar. Dan doet men niet de waarheid. En als men de waarheid niet doet en men doet toch wat, wat doet men dan? Liegen staat er. Juist, dat is het goede antwoord. Hè? Dan doet men de leugen. Dat is ook een Bijbelse term. Hè? Maar het tegenovergestelde, maar indien wij inderdaad, in het licht wandelen en let op, gemeenschap met hem hebben, blijkt hetzelfde te zijn als in het licht wandelen. Vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk immers hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met hem, logischerwijze. Maar ook met elkaar, want als u in het licht wandelt en ik wandel in het licht, dan wandelen we samen in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. En hoe de zingende zusjes dat maar zongen dan, hè? 45 jaar geleden, maar goed, laat maar zitten. Indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En dat is natuurlijk heel essentiële problematiek. Want een van de vragen is altijd, als er dan een God is, waarom dan zus? Maar een andere vraag is, als het dan zo goed, als die kinderen Gods dan zulke goede christenen zijn, waarom is er dan zo weinig gemeenschap onder de christenen? En dikwijls wordt het woord gemeenschap vervangen door het begrip liefde, volkomen terecht, want het is hetzelfde. Waarom is er zo weinig liefde onder de gelovigen? En u weet, die klacht die komt ook regelmatig voor, er is zo weinig liefde onder kinderen Gods. Nou ja, ik zal het niet tegenspreken, wie ben ik? Maar als u vraagt hoe komt dat, dan is het antwoord, ja, het zijn waarschijnlijk kinderen Gods. Als ze het zeggen, zal het wel zo wezen, maar ze wandelen in het duisternis. En ze redeneren vanuit de duisternis van de wereld, en zo gaan ze ook door het leven. En ze weten niks zeker, ze noemen dat geloof tegenwoordig trouwens, maar ze weten niks en ze geloven niks, zou dat nou wel zo wezen, dus moeten we het nog maar zien enzovoort. En als wij niet voor onszelf zorgen, wel de Heer doet het niet, voor onszelf zorgen. He? Blijkbaar, want waarom anders heeft men zoveel onzekerheden, waarom heeft men die eigen plannen, wij moeten toch dit en wij moeten toch zus en we moeten toch zo. Dat impliceert toch dat de Heer er niks aan doet. Zo werkt het in de praktijk dikwijls. Zoveel ik er kijk op heb dan. Maar indien we in het licht wandelen, dan is er gemeenschap met elkaar. Maar het licht is het licht van het woord Gods, zoals vanaf vers 1 uiteengezet. En als dat woord Gods er is, en naar de mate dat men dat woord Gods kent, en daaruit leeft, is er gemeenschap. Dat woord maakt die verbinding. En verbindt ons aan elkaar. En ik heb wel eens vaker gezegd, en ik ben ook niet de eerste die het zegt, dat onze verbondenheid in de praktijk voortkomt uit onze gemeenschappelijke dienst aan de Heer. We hebben onze levens aan de Heer gegeven, willen hem dienen, enzovoorts. En we worden veranderd door de vernieuwing van ons denken, en we besteden onze gaven die de Heer ons gegeven heeft. In die volgorde naar aanleiding van Romeinen 12 uiteraard. En dat is onze gemeenschap, dat is wat ons in de praktijk bindt. En dat staat hier. Indien wij in het licht wandelen, als dat zo is, dan hebben we gemeenschap met hem uiteraard, maar ook hebben wij gemeenschap met elkaar, maar er is nog meer aan de hand. Want er staat meteen, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Nou, begrijp ik dat je goed bij de les moet zijn om het verband van deze zinnen te begrijpen. Ik zeg ook altijd, we zijn hier bij Johannes, die de reputatie heeft van de hak op de tak te springen. Dat is tamelijk ten onrechte, dat doet hij niet. Alleen hij vervangt begrippen steeds door andere. Het is wel hetzelfde, maar dat weten wij niet en daarom zien wij het verband niet. Want kijk, als er gemeenschap is, dan is er leven. Want gemeenschap is leven. Gemeenschap is trouwens ook liefde, heb ik ergens ooit eens gelezen. Gemeenschap is leven, gemeenschap is liefde. Het is allemaal hetzelfde begrip. En het tegenovergestelde van gemeenschap, leven, liefde is... roept u maar. Ja, dood. Ja, nog een ander woord. Zonde. Daar zonde. Als dat glas hier op de grond kapot valt... vooral voordat ik eruit gedronken heb, zal ik maar zeggen. Dan roepen we, oh, zonde. Ja. En dat is wat het is. Dat is de echte betekenis van de term. Het mist zijn doel, men kan er geen deel meer aan hebben, het is weg. Het dient tot niks meer. Niet tot leven en gemeenschap, zal ik maar zeggen. Dat is zonde. Als gemeenschap bovendien leven is... dan is dood dus zonde, want zonde is dat er geen gemeenschap is. Dat het zonder is. Nog steeds in gewoon Nederlands, hè? Ik zeg altijd, daar heb je geen Grieks voor nodig of Hebreeuws om dat woord te leren verstaan. In Nederlands is het net zo. En het punt is dat een gebrek aan gemeenschap gemakkelijk verklaard kan worden door de aanwezigheid van zonde. Begrijpt u die? Dat is toch een simpele zaak, als je elkaar bedriegt, dan heeft dat een uitwerking. Ook al de een bedriegt de ander en de ander weet dat niet, dan nog wordt het gemerkt, wordt het opgemerkt in de relatie die er is. Die is niet meer zoals die was, dat voel je op een of andere wijze, dat er iets aan schort. En dat komt dat minstens een van de twee niet oprecht is. Dat begrijp je toch? Daar waar de zonde is, daar is geen gemeenschap en kan het ook niet zijn. Daarom is de wet die de zonde doet toenemen een bediening des doods. Want zonde en dood is precies hetzelfde. En verlossing van zonde is dus per definitie ook verlossing van de dood. Nou, weer terug naar het vers. Hoe komt het dan dat er bij ons gemeenschap is? Wel, dat hebben we uitgelegd. Namelijk, als we in het licht wandelen met de Heer, in zijn woord, hem kennen. Kennen is trouwens ook zo'n woord voor leven, liefhebben, gemeenschap hebben. Hè? Als we de Heer kennen, in gemeenschap met hem wandelen, in het licht wandelen, dan is daar dus sprake van eenheid, zodat de volgende vraag is, maar waar is nou dan de zonde, de scheiding gebleven? De verdeeldheid? Begrijpt u het verband dan van het vers? Je zou de vraag er tussendoor moeten stellen. Zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Apropos, maar hoe zit het dan met de zonde die ons van elkaar zou scheiden, die het tegenovergestelde doet, die de gemeenschap verbreekt? Het antwoord is, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. En daar heb je het verband van de uiteenzetting, waarbij het woord bloed bovendien een ander woord is voor gemeenschap en daarmee voor leven, want bloed is leven. Dat is ook een discussie op zichzelf, dat weet ik wel. Maar dit zijn de essentiële dingen. Je moet die begrippen kennen en als je ze kent, dan kun je zo'n vers ook gewoon lezen en de samenhang ervan zien. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon. Want als wij in gemeenschap met hem wandelen, hebben we aan hem deel, hebben wij deel aan zijn leven, is zijn leven in ons, dat heet zijn bloed. En dat reinigt ons. Sinds wanneer dan heeft bloed een reinigende werking? En het antwoord is, nou ja, zolang als er bloed is, heeft het een reinigende werking, want dat is wat bloed nou eenmaal doet. Dus de functie van bloed. In het lichaam immers. De aanvoer en afvoer, namelijk de opbouw, de aanvoer van voedingsstoffen heet dat. En het afvoeren van het afval, dat is wat het is. Dat is wat bloed doet. En bloed reinigt dus. Vraag het anders maar aan uw dokter, hè? Of haal je schoolgeld terug, of weet je veel wat. Dat is wat bloed doet. En waar dat bloed van Christus, dat leven van Christus, het bloed van het lam, heet het bij Petrus, in ons is, reinigt het ons. Toen zegt u misschien, ja, maar ik dacht dat we door zijn dood gereinigd waren. Ik zeg, nee, daar gaat het hier niet over. Waar het hier over gaat, is dat wij die wedergeboren zijn, gereinigd worden door het werk van Christus aan ons, dan wel dus door het leven van Christus. De levende Christus reinigt ons. Staat het ergens anders? Ja, in Efeze 5 en in Titus 2 bijvoorbeeld. Hij reinigt ons door het bad des waters, namelijk door het woord. Ja, de geest, het bloed en het woord en het water en wat er maar wezen mag, is allemaal hetzelfde, het reinigt ons. Dat is later in 1 Johannes 5, maar daar ga ik nou verder niet op in. Hè. Maar daar zegt Johannes dat het hetzelfde is. Geest, water en bloed. Die drie zijn één, staat er. Het is hetzelfde. Het is het leven Gods dat tot ons komt en in ons is. En dat leven van Christus in ons, dan wel het woord van Christus in ons, dan wel dat licht dus, want dat is het woord, reinigt ons. Het hele punt is gewoon dat als wij ons bewust zijn wie wij zijn geworden in Christus en ons daarmee bezighouden, daar ons op oriënteren, op dus die nieuwe mens en daarmee op de Heer zelf eigenlijk, in plaats van op de oude mens, dan is er verder geen enkel probleem. Hebben jullie dat nooit meegemaakt of van anderen gehoord, dat je als gelovigen bij elkaar komt met allemaal vreemden, mensen die je niet kent, soms in het buitenland, soms bij een bijzondere gelegenheid, waarbij gelovigen uit alle windstreken samenkomen enzovoort, en dan wel samen zingen en dat soort dingen meer. Dat is dan toch zo geweldig, dat je met mensen die je helemaal niet kent, niettemin die band hebt en beleeft en voelt enzovoort. Fantastisch is dat, toch of niet? Hoe zou dat nou komen? Ja, er is natuurlijk maar één reden voor. De reden is dat je elkaar niet kent. Het is niks wat je scheidt. Je weet niks van die ander. Je weet niet wat voor een liederlijk leven die mensen leiden. Die zitten daar vroom te zingen, net als jij zelf. Maar je weet dat niet van elkaar. Waaruit je maar weer ziet dat dat heel voordelig is als je het niet weet. Je kunt het ook maar beter niet weten. Men zou het ook niet weten eigenlijk. En dat staat er ook, want hetzelfde 2 Korinthe 5, dat zegt dat één voor alle gestorven is en dat dus alle gestorven zijn. En dat dus wie in Christus is, een nieuwe schepping is, zegt, zo dan voortaan kennen wij elkander niet meer naar het vlees. En voor zover we elkaar wel naar het vlees kennen, doet het afbreuk in de praktijk, dikwijls, aan de gemeenschap die wij hebben. Nou ja, je kunt het leren hoor, om dat niet te rekenen. En daar hebben we het over nu, hè. Je kunt leren om dat niet te tellen. Dat telt niet. Bovendien, dat kennen in 2 Korinthe 5, wij kennen elkaar niet naar het vlees, betekent inderdaad dat onze gemeenschap, onze verbinding aan elkaar, niet is op grond van dat wij naar de oude mens met elkaar overeenstemmen. Want dat is helemaal niet zo. Dat is nou juist wat ons scheidt. Dat is die verdeeldheid. We zouden dus die dingen of bij voorkeur helemaal niet weten. Dat maakt het het makkelijkste. Dus het is makkelijk om met vreemdelingen samen te komen en je verbonden te voelen als gelovigen enzovoort. Dat is de kunst niet. Veel moeilijker worden als we elkaar van haver tot gart kennen. Vreemde uitdrukking in de Nederlandse taal. Maar dan wordt het veel moeilijker, want dan moet je bepaalde dingen van je af leren zetten. En elkaar zien zoals Christus ons ziet, want die ziet onze zonden wel degelijk, die kent ze wel degelijk, maar hij rekent ze niet toe. En hij vergeeft ze dus, want dat is wat vergeven is. Ze niet toerekenen en dus eigenlijk er niets aan doen. U weet toch dat het woord voor vergeven in de Bijbel gewoon is het woord voor laten, in de zin van met rust laten. Laat ons onze zonden gelijk, ook wij laten onze schuldenaren. Als die te zwak is, dan vertaal ik met negeren. Negeer onze zonde, gelijk ook wij negeren onze schuldenaren. Dat is wat het echt betekent. Een heel enkele keer staat er een iets sterker woord voor vergeven. Namelijk een woord dat vertaald zou moeten worden letterlijk met begenadigen. Er zit het woord genade in dan. Elkaar genade schenken, maar het normale, traditionele woord voor vergeven is laten. Met rust laten, niks aan doen. Is dat moeilijk? Zeg ik nee, want het is niks doen, dat is niet moeilijk. Ze toerekenen wordt veel moeilijker. Als iemand je wat schuldig is, geld bijvoorbeeld, en je wilt het in, dan moet je er wat aan doen. Dat is lastig, want hoe doe je dat? Maar vergeven is veel makkelijker. Dan laat je het gewoon zitten. Het enige probleem is dat het je dan wat kost. Ja, dat was van de kant van de Heer ook zo. Waar hebben we het over? En waar Hij ons geeft wat wij nodig hebben en overvloedig is geweest met zijn genade, niet alleen in vergeving van zonden, maar ook in verband met alles wat hij ons geeft, kunnen wij het ons permitteren om anderen ook wat te geven. Hoor. Je kent ook dat verhaal over die man die veel vergeven werd. Een grote schuld werd weggedaan en toen een kleine schuld toerekende aan iemand anders alsnog. Je kent het ook. Hoef het niet uit te leggen, hè? Die is, anders zoekt u maar een keer op. Maar u zouden deze begrippen leren verstaan. Als het leven van Christus in ons is, dan reinigt het ons van alle zonden, namelijk van alle missers. Dat weet u, zeg ik al jaren, als u het woord zonde in een bepaalde context niet begrijpt, of u hebt er moeilijkheden mee, vervangt u door misser, want dat is een ander Nederlands woord voor precies hetzelfde. Dan is hij mis en dan zit je zonder. Nou goed, al die missers, alles wat scheiding brengt, daar worden wij van gereinigd. Door dat leven van Christus in ons, en als u het concreter wil hebben, met wat minder beeldspraak, dan wordt het gewoon door onze verandering van denken. Want daar waar wij ons voeden met het woord Gods, worden wij veranderd door de vernieuwing van ons gemoed, heet dat. Dat was weer Romeinen 12. Hij reinigt ons van alle zonde, alleen daar. Andere vraag, hoe komt het dat zoveel mensen last hebben van hun zonde, van hun schuldgevoelens enzovoorts? Rondlopen met een verontreinigd geweten? Het antwoord is niet dat ze te veel gezondigd hebben. Dat zou de natuurlijke mens zeggen natuurlijk. Hè? Had je dat maar niet moeten doen, had je nou geen last van je geweten. Maar de Bijbel zegt dat het daar niet aan ligt. Ik ken trouwens mensen, nou ik heb ze gekend, die hadden mijn zin dus helemaal niet gezondigd en hadden toch last van hun geweten. Die maakten zichzelf dat wijs. Komt allemaal voor. Zie? Maar hoe komt het dat men een verontreinigd geweten heeft? En het antwoord is niet omdat men gezondigd heeft. Het antwoord is omdat men niet wandelt in het licht. Waarna je dat nog altijd zonde kunt noemen. Want dat is doelmissen natuurlijk. Maar laten we het niet te moeilijk maken. Waar het over gaat gewoon, is als wij in het licht wandelen, dan worden wij door het bloed van Jezus Christus, door de werking van Christus, gereinigd. Hij reinigt ons. Hij neemt ons dat bewustzijn van zonde weg enzovoort. Of moet ik Hebreeën 9 nog voorlezen, Hebreeën 10 en zo? Hebreeën 9 vers 14 kennen we allemaal uit het hoofd, hè? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Daar stel ik ook altijd de vraag weer, hoe komt het dat sommige gewetens niet gereinigd worden? En dan is mijn cynische antwoord, omdat men sowieso niet bereid was om de levende God te dienen, dus waarom zou men gereinigd worden? Dat is ook een antwoord. Maar het is hetzelfde eigenlijk, men wil niet in het licht wandelen. Men doet het eenvoudig niet. En dan werken die dingen niet. Want het werkt alleen via dat woord van God. Het is zoals eigenlijk deze brief ook begint. Maar in ieder geval begint het Johannes Evangelie zo. In het begin was het woord. En zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Met andere woorden. Alles wat God doet. Doet hij door zijn woord. En soms denk ik dat er een verband moet zijn tussen het begrip woord en worden. Dat denk ik. Ik heb het alleen niet na kunnen gaan tot op heden. Maar ik denk dat er verband tussen is. Hè? De dingen worden door het woord. En de oude schepping is tot stand gebracht door het woord Gods. En een nieuwe schepping wordt ook tot stand gebracht door het woord Gods. En voor zover wij veranderd moeten worden in de vernieuwing van ons denken, gebeurt het door het woord Gods. Alles gebeurt door het woord Gods. Hij heeft ons wedergebaard door het woord der waarheid, heet dat in Jacobus hoofdstuk 1. Het is altijd door het woord. En Petrus zegt, het is door het zaad der wedergeboorte, namelijk het eeuwigblijvende woord van God. Waardoor worden wij gereinigd? Door het bad des waters, namelijk door het woord. Of in Titus 2, door het bad der wedergeboorte. Het is precies hetzelfde, want wedergeboren wordt men door het woord Gods. Kortom, daardoor worden wij gereinigd, punt. Einde van het verhaal. Hebben we dan geen zonde meer? Jawel. Maar geen verontreinigd geweten. En verder scheidt het ons niet van elkaar. Omdat we afgelegd hebben de oude mens, dat was Colossens 3. En aangedaan hebben de nieuwe mens. Hebben we dan geen zonde? Jawel, want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dat is dus vers 8, volgende vers. Maar let op dat het achteraf gezegd wordt. Hè? Eerst wordt gezegd, wij worden gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Door het leven, door het woord, door het licht, zo u wilt. En daarna staat er, nee, wij hebben wel zonde. Want er schijnt een hardnekkig misverstand te bestaan. Dat als de Heer onze zonde wegneemt, dat het dan betekent dat we niet meer zondigen. En daar heb je die oude mens dus weer, die dat wel zou willen. Niet meer zondigen. En daar heb ik alle begrip voor, want ik zou het ook wel aardig vinden. Hoewel, soms ben ik bang dat ik daar spijt van krijg. Hè? Stel je nou voor dat je bidt aan de Heer om te zorgen dat je niet meer zondigt. En stel nou voor dat hij dat verhoort. Dat doet hij niet, dat kan ook niet, maar stel je nou voor. Of het leven dan nog zo leuk is, dat weet ik eigenlijk niet. En dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Of dat eigenlijk wel wenselijk is, dat de natuurlijke mens, die oude mens, dat hij niet meer zondigt, dat waag ik te betwijfelen. Het is onderdeel van zijn natuur. En soms denk ik, maar dat mag je niet hardop zeggen natuurlijk. Maar soms denk ik, dat als een mens niet zou zondigen, handelt hij tegen zijn natuur in. En dan wordt hij doodongelukkig. Denk ik. Denk daar maar eens over na. Over christelijke filosofie gesproken. Denk hier dan maar eens over na. Dat maakt verder niet uit, dat is theorie, hè? Filosofie van de mens. Maakt verder niet uit, want de Bijbel leert dat God niet onze zonde wegneemt, maar hij reinigt ons geweten. Niet ons vlees, zeg ik altijd. Hij reinigt ons geweten van zonde. Dat wil zeggen, wij zondigen wel, maar het belast ons niet meer. Hij neemt de schuld van de zonde weg. Hij neemt de effecten van de zonde weg, althans, voor zover het onze relatie naar hem toe betreft. In elk geval. Want dat is wat hij doet. En sommigen beleven dat niet en spreken het dus tegen. Maar als ze het niet beleven, komt het of omdat ze sowieso de Heer niet wilden dienen, onder verwijzing naar Hebreeën 9 vers 14, of het is omdat ze niet in het licht wandelen, onder verwijzing naar 1 Johannes 1 vers 7. Daar is dan alles mee gezegd. Maar het is waar, wij zijn zondaren nog steeds naar de oude mens en wij zondigen. Maar de Heer rekent de zonde niet toe. dat is niet eens Romeinen 12, dat is Romeinen 3. Dat is helemaal aan het begin van de uiteenzetting. Hij rekent ons rechtvaardig. En Hebreeën zegt, dat als de zonde eenmaal weggenomen, dat wil zeggen verzoend zijn, dan zou men geen weet meer van zonden hebben, was de bedoeling. En de apostel zegt daar, en bij, op de grote verzoendag onder Israël wordt officieel, althans ritueel, de zonde weggenomen, zodat ze geen weet meer van zonde zouden hebben. Maar, zegt de apostel, het feit dat ze toch elk jaar weer grote verzoendag vieren, bewijst dat het niet werkt. En in... Hè? Als ze geen weet van zonde hebben, waarom dan nog een verzoendag? Als het al weg is. En hij zegt, het effect is zelfs het tegenovergestelde. Nu geschiet elk jaar juist gedachtenis van zonde in plaats van dat het weggenomen wordt. En datzelfde gebeurt ook daar waar wij menen onze dagelijkse zonden, om zo te zeggen, te moeten belijden aan de Heer. Wat je dan doet, is de zonde gedenken, terwijl onder het nieuwe verbond juist geldt dat de Heer onze zonde niet meer zou gedenken. Zodat het nog de vraag is of het de gelovigen wel past eigenlijk om zijn zonden te beleiden. En ik steek mijn nek maar weer uit, tenslotte zijn er niet al te veel mensen bij elkaar, dus laat ik het maar proberen. Ik krijg uit mijn Bijbel en ook uit deze verse de stellige indruk dat het beleiden van zonden aan de Heer eigenlijk de uitdrukking is van ongeloof. In wezen. En als het er is, maak er geen punt van. De Bijbel zegt, met name in het volgende vers, vers 9, dat wij onze zonden mogen belijden. Het is ook niks moeilijks aan, want zonde belijden is niet noodzakelijk om van de Heer vergeving van zonde te ontvangen. Maar zonde belijden is wel noodzakelijk om af te komen van het eigen schuldgevoel. Eventueel. Als je dat hebt, als je je schuldig voelt naar de Heer, zit er heus maar één ding op om dat tegen de Heer te zeggen. Maar aan de andere kant, als wij kinderen Gods onschuldig voelen naar de Heer, is het eigenlijk een vorm van ongeloof. Want wij hebben de vergeving der misdaden. Ik adviseer ook altijd, en u hebt het hopelijk uit mijn mond al ooit eens gehoord, ik adviseer ook altijd niet om de zonde te belijden, maar om te danken voor de vergeving van uw misdaden. En als u dan nog de behoefte hebt om ook nog te zeggen over welke zonde het specifiek gaat, moet u dat zeker doen. Maar te denken dat het noodzakelijk is, lees je in heel de Bijbel niet. Maar voor ons is het soms nodig om ons hart te luchten. We zouden immers onze zorgen, onze bekommernissen enzovoorts bij de Heer brengen. En als die dingen ons dwars zitten, dan breng je ze bij de Heer. Maar het idee dat dat moet om ze vergeven te krijgen, dat is dwars, zei de Heer, rekenen ze niet toe. Wij rekenen ze toe, zelfs aan onszelf, bij gelegenheid. Maar we zouden onszelf leren zien zoals de Heer ons ziet en beschouwt in Christus volmaakt, zonder zonde, zonder vlek of rimpel. En als we in dat licht van dat woord dat ons dat leert wandelen, dan hebben we dat bewustzijn niet meer. De bewustzijn is dat we wandelen in gemeenschap met hem. Dat we in het licht wandelen. Dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nog dood, nog leven. Zonde dus ook niet. Al wordt hij daar in de opsomming van Romeinen 8 niet eens genoemd. Ligt hooguit achter dat begrip dood. Maar niettemin, we weten dat dood nog leven. Nog enig ander schepsel, een hele opsomming, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, scheiden. Van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. We wandelen in gemeenschap met hem. Die dingen scheiden ons niet van God. En hij rekent ze ons niet toe. En dus zouden wij hem danken, als we dan een woord over willen zeggen, tot hem, zouden we hem danken voor de genade die we hebben ontvangen, waardoor in de eerste plaats onze zonden vergeven zijn, en in de tweede plaats de genade waardoor wij God welbehagelijk mogen en kunnen dienen. Al wat hij ons geeft namelijk. Dat is nog heel wat meer dan vergeving van zonden dus. Maar we blijven zondaren, we zondigen ook. En indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Als de waarheid niet is in ons, dan liegen wij, ben je weer terug in vers 6. En dan zit het dus niet goed, dan wandelen wij niet in het licht. Want in dat licht wandelend weten wij dat wij zondaren zijn. Maar we liggen er niet van wakker. En we weten van elkaar dat we zondaren zijn. Ik weet dat u een zondaar bent, u weet dat ik een zondaar ben en we liggen er niet van wakker. Dat heeft toch geen zin? Dat doet er toch niet toe? En nou ben ik terug waar ik begon. in Colossense 3. Vergevende de een de ander. Ja, ik blijf hier nog in 1 Johannes 1 hoor. Maar vergevende de een de ander zo iemand tegen iemand een klacht heeft. Heb ik iets tegen u, zou ik het u vergeven. En nergens staat het, als ik iets tegen u heb, terecht of ten onrechte, dat u dan eerst aan mij moet belijden, erkennen dus dat dat zo is, en zelfs berouw moet hebben, want dat wordt er meestal als voorwaarde ook nog bij aangehaald, en dan pas ga ik iets doen, word ik actief, namelijk ga ik het u vergeven. Nou goed, ik zal het je vergeven. Alsof het iets doen is. Het is niet iets doen, het is laten. Want dat is wat het woord betekent. We rekenen het niet toe. Ik voel me altijd hoogst opgelaten als iemand tegen mij zegt dat hij tegen mij iets verkeerds gedaan heeft. Een enkele keer gebeurt dat wel eens. En dan voel ik me heel opgelaten. Zeg ik, oh, dat. En liefst zou ik dan zeggen, ik weet van niks. En laat het maar zo. Wat moet je ermee? Niks. Laten. En dat is wat vergeven is. Hè? En niet eisen en zeggen van, kom eens, je hebt dit of dat gedaan tegen mij, dat had je niet mogen doen enzovoorts. Het heeft me zeer gekwetst en al dat soort dingen meer. Ja, dat komt omdat je zwak bent, dan word je gekwetst. Maar dat je zwak bent, ligt aan jezelf. Dus je eigen fout. We zouden sterk worden en krachtig zijn in de Heere en een geestelijke wapenrusting dragen en al dat soort dingen. Dat staat toch in de Bijbel? Efeze 6. Zie? Het is allemaal zwakheid. Van onszelf. Maar daarna dan vers 9. Voor de volledigheid. Indien wij onze zonden belijden. Gek genoeg dan weet men ineens indien uit te leggen als op voorwaarde dat. Alleen op voorwaarde dat. Maar indien betekent niet op voorwaarde dat. Zo kun je het soms opvatten en dan verandert in de zin en de uiteenzetting niks. Maar het is niet echt de betekenis. Je hebt die betekenis dan erg opgeblazen, dan wel uitgerekt naar één kant. Wat denkt u dat indien betekent? Dat betekent precies wat hoe je het schrijft. In die, daarin. Als dat niet duidelijk is, moet je helaas zeggen in het geval dat. Maar het is gewoon indien. Mocht de situatie zich voordoen dat. Indien, dat is indien. Datzelfde geldt trouwens voor Hebreeën. Daar heb ik laatst vragen over gekregen. De 4 is het geloof ik. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat wil zeggen dat ze alleen in een bepaald geval zijn rust zullen ingaan. Ik ben geneigd altijd te zeggen op voorwaarde van. Maar die is te sterk eigenlijk. Alleen, er verandert daar niks. Maar hij is eigenlijk te sterk. Het is gewoon alleen als ze geloven in het geval dat indien, hè, daarin, in die situatie waarin zij geloven, zullen zij mijn rust ingaan en anders niet. En indien wij onze zonde beleiden, in het geval dat, ik heb het nagekeken in het Nederlandse woordenboek nog uitdrukkelijk, wat de mogelijkheden zijn. Er staat gewoon in geval dat. In het geval dat wij onze zonde beleiden, wat doet hij dan? Nou ja, dan vergeeft hij ons en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Daarna komt automatisch de vraag, in het geval dat we onze zonde niet belijden, wat doet hij dan? Hè? Nou ja, ook niks. Dat wil zeggen, hij vergeeft ons. Of is hij nou belijdt of niet, hij vergeeft. Nou ja, ander voorbeeld dan, ik hoor het al roepen. Ander voorbeeld dan, dat van Hebreeën 1 en 2, 2 vooral. In Hebreeën was daar dat Christus de hoge priester is van zijn volk en Hebreeën 2 voegt eraan toe, dat zijn wij. Voor zover wij deze belijdenis, niet van onze zonde, maar belijdenis der hoop, tot het einde toe vasthouden. Maar goed, dan is hij onze hoge priester. En wat doet hij als hoge priester voor zijn volk? De zonde verzoenen staat daar. De zonde wegdoen, niet toerekenen enzovoorts. Zoals de hoge priester onder het oude verbond dat ritueel uitbeelde op grote verzoendag. Want dat is waar de Hebreeënbrief dan over gaat. Hij doet verzoening voor de zonde des volks. En Hebreeën 2 zegt, en daarbij is hij getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Tot hoge priester. En that's it. Hoezo belijdenis? Dat staat er helemaal niet. Er staat dat de Heer dat doet. Aan zijn volk. En dat het geldt voor degenen die tot het volk horen, namelijk degenen die in hem geloven. Die deze vaste grond der hoop tot het einde toe vasthouden. Zo'n uitdrukking staat er 6-7 keer in Hebreeën, daarom kan ik hem nooit letterlijk citeren, want hij is elke keer weer iets anders. Maar die uitdrukking staat ook daar, Hebreeën hoofdstuk 2. Hij doet dat. Waarom ook niet? De Heer stond op van de maaltijd, Johannes 13. Legde zijn klederen af, afleggen aangaande de oude mens. Uit Colossens 3. Gordde zich in een linnen doek, het aandoen van de nieuwe mens. Goot water, een beeld van het woord van God, in een bekken, dat is het nieuwe verbond, dat bekken, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen. En begon de voeten der discipelen te wassen. En als zo is dat wij eerst onze zonden moeten beleiden voordat hij ons reinigt, dan hadden dus de discipelen eerst aan de Heer moeten vragen, Heer, wilt u alstublieft onze voeten wassen? Maar dat deden ze niet, integendeel. En toen zei Petrus, dat moet maar niet gebeuren. Toen zei de Heer, dan kom je mij niet toe. En als je mij wel toekomt, dan was ik je voeten. Toen zei Petrus, dan maar helemaal. En toen zei de Heer, glashard, dat is toch al gebeurd? Daar lees je verder niks over, maar het was blijkbaar gebeurd. Hè? Iemand die geheel gereinigd is, heeft niet van nodig dan dat men alleen nog de voeten wassen, eventueel. En dat het daar niet genoemd wordt, laat zich raden, omdat namelijk de algehele reiniging weliswaar ook door de Heer Jezus Christus tot stand is gebracht, maar dat was in zijn dood en toen was hij geen hoge priester. En in Johannes 13 trouwens, in heel Johannes gaat het over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus lees je die hele, die complete reiniging niet, want dat is niet wat de hoge priester doet. Maar de hoge priester is degene die bij zijn volk horen reinigt. Christus de hoge priester was niet degene die stierf, want toen hij stierf was hij geen hoge priester, zegt Hebreeën uitgebreid in heel hoofdstuk 7 en eigenlijk in de hele brief. Maar in zijn opstanding werd hij de hoge priester, want die linnen doek waarmee hij zich omgordde, linnen is het kleed van de hoge priester, dat weet u, of van de priesters, hè? Is een priesterlijke kleed. Nou goed, en hij deed dat aan de discipelen zoals hij het aan ons doet. We hebben ons daar geen zorgen over te maken. En ik denk altijd, als je zoveel jaar al een kind van God bent, moet je daar toch langzamerhand aan gewend zijn, dat hij ons de voeten wast. Zodanig dat het je helemaal niet meer opvalt. Daar leef je uit, in vertrouwen op hem, hij doet dat. Want hij is trouw aan degene die hem daartoe aangesteld heeft. Hij reinigt ons. Daar kan ik wel een uitgebreid getuigenis over geven trouwens. Maar daar heb ik gelukkig de tijd niet meer voor. Dus dat bespaart mij weer het een en ander. Maar dat moet je leren. Een keer moet je in je leven zeggen, nou goed, ik kan die zonde dus kennelijk niet voorkomen. Het zit me dwars, ik zou het liever niet doen. Ik deug nou helemaal niet. En daarna tegen de Heer zeggen, Heer, ik deug niet, maar hier ben ik. Als u wat met me wil, ik kan het niet, dan moet u het toch doen, want ik kan het niet. En het is niet zo dat je daarna minder zondigt, hoewel soms wel, soms is dat wel zo. Maar die garantie geeft de Bijbel ook niet. Het is niet zo dat je daarna minder zondigt, maar wat wel zo is, is dat je er minder last van hebt. En dat is die reinigende werking. Je vertrouwt op de Heer. Je vertrouwt erop dat hij de zonde niet toerekent. Nou, als hij het niet doet, wie ben ik dan? Om daar tegenin te gaan. Zo simpel is dat en tegelijkertijd zo moeilijk is dat. Maar inderdaad, indien wij onze zonde belijden, maar ook indien wij ze niet belijden, zei iemand, staat dat dan ergens? Dan zeg ik, ja, hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Waar staat dat u onze zonde vergeeft zonder dat erbij staat dat we ze moeten belijden? De enige tekst waarbij staat dat we zouden belijden is deze. En stelt het niet als voorwaarde, het is andersom. Er staat, als wij dat doen, in het geval dat. En het kan nooit in strijd zijn met andere schriftplaatsen die zeggen, hij doet het, sowieso. En bovendien zeg ik ook altijd, maar sommigen weten wat ik nu allemaal ga zeggen in de volgende zinnen, want het blijft altijd hetzelfde verhaal. Dan zeg ik, kijk, er staat niet, dan is hij genadig en barmhartig om ons de zonde te vergeven, maar er staat, hij is getrouw en rechtvaardig. Maar zonde vergeven is niet rechtvaardig. De rechter die de zondaar vrijspreekt en de zonde niet toerekent, handelt zelf in strijd met de wet en is dan dus zelf ook nog onrechtvaardig. Dat schiet niet echt op. En toch staat er van de Heer dat hij rechtvaardig is als hij ons de zonde vergeeft. Dat vind je met grote nadruk in Romeinen hoofdstuk 3. vers 25 en 26 staat dat. Hè? Dat God rechtvaardig is als hij de zondaar rechtvaardigt en dus vrijspreekt. Omdat die vrijspraak, die vergeving, gebaseerd is op een rechtvaardige, wettige grond, namelijk op het verzoeningswerk dat door de Heer Jezus Christus tot stand is gebracht. Want God heeft Christus, vers 25, voorgesteld, van Romeinen 3, tot verzoening en daarna tot betoning van zijn eigen rechtvaardigheid. En vers 26 nog een keer, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Enzovoorts. En als hij dus onze zonde vergeeft, namelijk ze niet toerekent, is hij rechtvaardig als hij dat doet. Strikt genomen, als wij vergeving zouden vragen. Ik bedoel, u krijgt het toch, maar soms, zeg ik weer, is het nuttig. Hè? Als wij vergeving zouden vragen, een beroep zouden doen op de Heer, op vergeving van zonde, doen wij niet eens een beroep op zijn genade. We doen een beroep op zijn rechtvaardigheid. Kijk nog even in het laatste vers van Romeinen 3, ik heb hem al weggeslagen. Doen wij de wet teniet, de rechtvaardigheid, dus wet. Doen wij de wet teniet als wij uit het geloof gerechtvaardigd worden? Volstrekt niet, wij bevestigen de wet. Dat is volgens de wet. Eén is voor allen gestorven op wettige grond en dus zijn allen gestorven enzovoorts. En dus rekent God de zonde niet toe aan de natuurlijke mens. Ongeloof wel, maar dat is een andersoortig ding. Ik zeg het er maar even tussendoor. Maar God rekent de zonde niet toe. God is rechtvaardig en hij rekent dus de zonde van de natuurlijke mens niet toe. Want die is al toegerekend aan het Lam Gods dat eenmaal de zonde der wereld wegnam. Het is wel 2000 jaar geleden, maar het is nog steeds van kracht. En het werd zelfs al van kracht geacht 4000 jaar voordat het gebeurde, op voorhand. En God rekende de zonde daar rechtvaardig. In oud-testamentische tijd namelijk al. Vooruitgrijpend op wat dan nog wel eens waar gebeuren moest. Maar dat stond vast en daar gaat het maar om. Hebben we die nog tot zover? Hij is rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft. En bovendien, hij is dus trouw. Waaraan? Nou ja, aan datzelfde recht, aan diezelfde wet waarover Romeinen 3 spreekt. Maar hij is ook trouw in het bijzonder aan degene die hem heeft aangesteld. Om dit te doen. En dat was dus inderdaad Hebreeën, ik zei er straks 2 geloof ik, maar dat moet 3 zijn. Hebreeën 3, vers 2. In vers 1 staat, hij is apostel en hogepriester onze belijdenis, die wij belijden, dat is dat woord belijden, die wij erkennen. Homologeren is het Griekse woord. Homologeo, homologeren. Zoek het maar eens op in het Nederlands. Hij is de apostel en hogepriester die wij belijden, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. God namelijk, wij niet, God heeft hem aangesteld. Zoals ook Mozes, dat was in de tijd onder het oude verbond. En daar heb je hetzelfde verhaal weer. Moesten de Israëlieten aan Mozes vragen of ze mee mochten? Het land uit? Wel nee, ze konden gewoon meelopen. Ieder die wilde mocht en er gingen dus een boel niet-Israëlieten mee. Hè? Vreemd volk staat er dan ook inderdaad. Hè? Wie wil, elk die wil mag komen. Zoals ook de zingende zusjes zo moet daar nog weer bij komen. Maar, de teksten zitten dan in mijn hoofd. Maar precies zo is het ook. Hè? En zo is het met ons ook. We hoeven dat niet eerst te vragen. Dat is zo, het wordt ons medegedeeld, wij zouden daaruit leven. En we hebben een God die getrouw is. Ik dien een trouwe heiland, heet het geloof ik. Dat kennen wij niet meer, dacht ik maar. Een trouwe heiland. Trouw aan wie? Aan u? Aan mij? Nou ja, dat valt niet te ontkennen, maar dat is afgeleid, hè? Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Hij dient zijn hemelse vader en wij doen dat ook via hem. Maar daar gaat het om. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En dus, zegt Johannes Glashart. U weet wel, dat is die lieve apostel, de apostel der liefde, Johannes, weet u wel. Die zegt niet, dan is hij genadig en barmhartig en liefdevol en zo, om de zonde te vergeven. Begrijp je me goed? Natuurlijk is hij dat. Maar er is een juridische grond voor. En dus zegt hij, is getrouw en rechtvaardig. Dat zijn harde begrippen. Getrouw en rechtvaardig. Dat is keihard. Dat is onwankelbaar. Daar is nou eenmaal zo en daarmee uit. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Als wij ze niet beleiden, doet hij dat, maar dat kun je overal elders lezen. Maar ook in het geval van dat wij tegen hem zeggen, Heer, ik heb gezondigd tegen u, enzovoorts. Dan nog zegt hij, oké, ik reken ze niet toe. Maar dat had je al kunnen weten. Maar het is goed om met de Heer erover te praten, soms. Hangt er vanaf. En dat kan ik niet voor u bepalen, dus vraag mij niet, wanneer moet ik dan wel beleiden en wanneer niet. Dan zeg ik, als u dwars zit, als het op uw tong brandt enzovoorts, als u hem dat graag wil zeggen, dan zegt u hem dat. Maar als levenshouding deugt het niet. Maar we hebben een vader die voor ons zorgt en tegen je vader mag je alles zeggen. Als u het nodig vindt, en het kan heel dringend nodig zijn hoor, zou u dat zeker moeten doen, begrijp mij vooral niet verkeerd. Maar als levenshouding, om systematisch dat te doen, dan doe je precies het tegenovergestelde van wat je doen moet. Namelijk, je zou niet de zonden gedenken, maar dat is wat je doet als je ze één voor één opsomt. Dat lijkt wel vroom en nederig, maar het is de ontkenning van wat wij en wie wij in Christus geworden zijn. Tegen de Heer zeggen, ik ben zwak en ik kan het niet en ik heb het vandaag weer helemaal verprutst enzovoorts. Dat is gewoon ontkennen wat de Heer voor je doet en het afwijzen. Want wij zijn niet zwak. Wij zijn sterk in de Heer, maar de kracht die Hij ons geeft is niet een kracht om de zonde in onze levens te bestrijden. Waarom zou Hij ook? Daar geeft Hij ons geen kracht voor. Zei iemand, maar God geeft ons de kracht om de wet te houden. Wat een dwaasheid. God heeft de wet vernietigd en ons verlost van die vloek. Hij geeft ons kracht om hem te dienen onder het nieuwe verbond in de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En dat ondanks de zonde, want daar gaat het nou juist over. Ondanks dat wij zondaren zijn, ondanks dat wij zwak zijn, zijn wij machtig in hem. Maar niet in een strijd tegen de zonde of tegen het onrecht in de wereld, zoals tegenwoordig gewoonlijk gepredikt wordt. Maar integendeel, om hem te dienen. Zie? Om te leven tot eer van hem. Dat houdt in de eerste plaats in dat wij veranderd worden in ons denken. Dat we dingen leren zien zoals hij ze ziet enzovoorts. En een van de allereerste dingen daarbij is dat we onszelf zien als volmaakt gesteld in Christus. Zonder schulden. En dus geplaatst in de vrijheid. Dat is waar het over gaat en dat is wat hier gezegd wordt. En als dat zo is, dan denk ik, als je dit begrijpt, en dit moet je begrijpen natuurlijk. Als je dit begrijpt, dan laat je het wel uit je hoofd om anderen ter verantwoording te roepen over hetgeen ze jou misdaan hebben. En die kun je ook omkeren. Precies hetzelfde verhaal. Als we iemand anders wat misdaan hebben en het zit ons dwars, dan zit er maar één ding op. Dat is belijdenis, niet naar de Heer, maar naar die ander uiteraard. En specifiek naar onze broeders en zusters. Want eerlijk gezegd, onze relatie tot ongelovige mensen wordt in de Bijbel in het algemeen niet besproken. En dat komt omdat hij er ook nauwelijks toe doet. Dat vinden ongelovigen beledigend als wij dat zo zeggen. Maar dat kan ik ook niet helpen, zo is het nou eenmaal. Ik persoonlijk denk altijd, nou ja, mijn broeders en zusters vergeven. Oké, dat mag dan misschien moeilijk zijn, maar ongelovigen vergeven. Ja, die weten toch niet beter. Hoezo, wat zouden we hen aanrekenen? Die leven toch midden in de wereld, dat zijn zondaren, dat weten we toch. Nou, zo wat. En dat die wel lelijks tegen ons doen en ons belazeren. Nou ja, goed, dat is dan maar zo. Ja, en er zijn situaties waarin dat grote problemen met zich meebrengt. En het dwingt ons soms ook om maatregelen te treffen. Dat is ook inderdaad, zo geef ik meteen toe, maar niet al te snel hoor. Want per slot, wij zijn niet van die wereld echt afhankelijk. We hebben ermee te maken. Maar afhankelijk, nee, we zijn afhankelijk van de Heer. En handelen in strijd met wat de Heer van ons vraagt is hoogst riskant. En anderen ter verantwoording roepen en hun veronderstelde zonde kwalijk nemen en belijdenis eisen, is hoogst riskant voor ons eigen persoonlijk geestelijk leven. Want het heeft op onszelf ook die uitwerking namelijk. Zo werkt het niet en het is ook nooit de bedoeling geweest. En de enige schriftplaats die je met moeite kunt vinden waar staat dat we elkander de zonde zouden moeten blijven als gelovigen, daar heb ik het nu weer over, is die van Jacobus 5, dus dan sla ik even een paar bladzijden om. Dat is eigenlijk een onderwerp in zichzelf, dat heb ik hier ook al eens besproken, dus ik ga er niet al te uitgebreid op in. Ik geef je alleen wat aanwijzingen om zo te zeggen. Want daar staat het inderdaad in Jacobus 5, vers 16. Jacobus 5, vers 16, beleid elkander de misdaden. Maar er staat nog veel meer en er staat niet dat iemand ze eerst aan ons moet beleiden voordat wij ze vergeven. Dat staat er niet. Het hele woord vergeven staat er trouwens helemaal niet bij in dat vers. In vers 16 niet, in vers 15 wel, maar daar kom ik zo op. Vers 16 zegt, beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Maar u begrijpt toch, net zoals ik, dat wij hier terecht zijn in de laatste woorden van deze brief. Met andere woorden, als je het voorgaande niet gelezen hebt, dan kun je deze woorden sowieso niet plaatsen en loop je het grote risico dat je ze een plaats geeft helemaal verkeerd. Waar gaat die brief over? Wel, die gaat erover dat wij gebaard zijn, 1 vers 18, door het woord der waarheid. We zijn dus kinderen Gods, daar gaat het dus over, voor kinderen Gods, die niet alleen hoorders des woords zouden zijn, maar ook daders des woords in het verdere van hoofdstuk 1. Dat wil zeggen, we zouden daar ook uit leven en dat we daarbij wijsheid nodig hebben, dat is waar. En die hebben we allemaal natuurlijk. Want in geval dat iemand wijsheid ontbreekt, zou hij die van God begeren die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Als hij tenminste een gelovige is. Maar dat is vers 5. Dat is helemaal het begin van de brief. Het gaat over het praktische leven van de gelovigen. Het zou leven zijn uit en vanuit het woord Gods en niet vanuit het woord van mensen. En het eerste resultaat daarvan is de gemeenschap die wij hebben. Dat zegt Johannes ook in de Johannesbrieven. Maar Jacobus zegt het ook, want boven hoofdstuk 2 staat in mijn Bijbel meteen, het ware geloof is zonder aanzien des persoons. Nou, dat bedoel ik. Men zou niet discrimineren. Men zou niet onderscheid maken. Waarom niet? Omdat we alle één zijn in Christus. En voor zover er onderscheid is, is het onderscheid naar de oude mens. En dat zou niet bepalend zijn voor onze gemeenschap. Dat is Jacobus hoofdstuk 2. Hebben jullie tot zover? Daarna, het volgende deel van Jacobus 2, boven vers 14 staat, nutteloosheid van het geloof zonder de werken. Nee, daar hadden we het precies over. Geloof zonder werken is dood. Geloof drukt zich uit in werken. Waar zou je op vertrouwen als je toch niks doet? Waar zou je in geloven? Als je geen stappen verzet, zal ik maar zeggen, niks doet. Kortom, het heeft een uitwerking en als die uitwerking van het geloof beschreven wordt, gaat het over werken in de zin van dat wij elkander het nodige verschaffen. Er is namelijk sprake van gemeenschap. Indien een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijk voedsel, dan zeg je niet tot ze gaan heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. Dan geven ze wat ze nodig hebben. Dat is vers 15 en 16. Dat is dus de uitoefening van gemeenschap in de praktijk. Daar gaat het dus over, hè? En dus zijn we bij hetzelfde onderwerp als Johannes. Dit wil zeggen de eerste Johannesbrief waar we zojuist waren. Indien wij in het woord, in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkaar. En Jacobus is iets praktischer en zet uiteen hoe dat eruit ziet. Daarna heb je hoofdstuk 3, een lang hoofdstuk. Als u mij vraagt, iets te lang, maar dat mag ik niet zeggen. Waarboven staat misbruik der tong. Dat gaat over alle roddel en achterklap. Over al die lelijke dingen die we over elkaar zeggen en waarmee we onszelf verontreinigen. Want als ik iets lelijk zeg over u, word ik daarmee belast, want ik heb het gezegd. Het kon wel eens tot gevolg hebben dat ik het moest beleiden aan u en misschien zelfs wel aan de Heer. Bij wijze van spreken, toch? Dat is verontreiniging, dat maakt scheiding, wij zouden dat niet doen. Zie? Want daar ontstaat vers 16 van hoofdstuk 3, nijd, twistgierigheid en verwarring en alle boze handel. Dat is onwijs, dat is geen wijsheid die van boven is, vers 17. Boven hoofdstuk 4 staat weerstand bieden aan twistgierigheid. Met andere woorden gaat het nog steeds over precies hetzelfde. En dan gaat het nog over hoogmoed en onzekerheid des levens, boven 4 vers 13... En daarna in hoofdstuk 5, veroordeling der onbarmhartige rijken, jawel, en vermaning tot geduld, dat is dan boven de laatste pericoop en daar zijn we nu terecht. En in die pericoop staat, uiteindelijk beleid elkander de misdaden. Maar er is vanuit gegaan dat die misdaden er waren, ze zijn ook beschreven. Hoe men als gelovige tekortschoot om te leven in die gemeenschap van Christus en de gemeenschap van gelovigen onderling. En als je er wat aan doen wil, begint het met te vergeven. Wat er ook geweest is, zand erover. Rekenen we niet meer mee. En dus beleid elkander de misdaden. En dan nog, en dan zeg ik het met opzet in eigen woorden, dan is het zelfs nog zo dat waar wij, u of ik zou ik maar zeggen, zodanig als gelovigen leven te midden van andere gelovigen, dat wij daardoor het werk van de Heer, dat gericht is op verbondenheid, in de weg lopen, dat wil zeggen dat werk tegenstaan. Ik bedoel, de Heer wil praktische gemeenschap en wij brengen verdeeldheid. Dan lopen wij het risico dat de Heer ons op non-actief stelt. Dat wil zeggen, het ons onmogelijk maakt om nog langer verwarring en verdeeldheid te zaaien. De Korinthebrieven maken daar uitgebreider melding van. Daar was erg veel verdeeldheid op allerlei niveaus. En de apostel neemt in 1 Korinthe 11 het avondmaal tot voorbeeld. En zegt, kijk, die maaltijd is een uitbeelding van eenheid. Maar als je in de praktijk van het leven toch maar verdeeldheid zaait en je neemt wel deel aan het avondmaal, dan roep je als het ware een oordeel over jezelf af. Je weet dat het gaat om eenheid en in de praktijk doe je het tegenovergestelde. Daarom, staat er dan vervolgens in 1 Korinthe 11, zijn onder u velen zwak, ziek en misselijk, of wat er maar staat, en sommigen zelfs slapen. Heb je dat? Wat daar gewoon staat is dat de Heer bij gelegenheid blijkbaar ingrijpt en mensen op non-actief stelt, soms zodanig dat ze overlijden. Dat is een ernstige waarschuwing en die vindt u daar ook. En diezelfde gedachte vind je hier in Jacobus 5 ook terug. Het wordt niet al te veel in de Bijbel genoemd, maar je vindt hem hier ook terug. In Galaten trouwens 1. Och werden zij afgesneden die u onrustig maken. En u onder de wet proberen te brengen. Veronderstellen dat dat dus kan en dat men afgesneden wordt in de praktijk. Zodat men niet meer onrust kan veroorzaken. En dat kan volgens Jacobus ook. Maar mocht er iemand zijn die ziek is daardoor, namelijk omdat hij het werk van de Heer tegenstond, dan is er voor hem maar één ding te doen, namelijk dat te beleiden aan de gemeente. Nou, niet aan alle gemeenteleden, maar aan de vertegenwoordigers van de gemeente. Degene die de verantwoordelijkheid dragen, dat zijn de ouderlingen. En dus staat er in vers 14, is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, dat zij over hem bidden, want het hoeft natuurlijk weer niet helemaal breed uitgemeten te worden en afgekondigd te worden in de vergadering en weet je veel wat. Dat is een privézaak. Iemand die bewust het zaakje heeft dwarsgezeten, daar kan ik u ook voorbeelden van noemen, maar daar begin ik heus niet aan. Maar ik heb heus concrete dingen in gedachten. Mensen die de zaak bewust traineren, tegenhouden enzovoort. Om wat voor reden dan ook, dat doet er niet toe. Er zit maar één ding op, namelijk dat alsnog te beleiden. En dat is wat hier gezegd wordt. En dan zullen die ouderlingen vervolgens voor hem bidden. En vers 15, en het gebed des geloofs zal de zieke behouden. Een gebed dat voortkomt uit geloof. En ik zeg altijd, als je geloof niet kunt plaatsen, het woord, dan vervang je het door trouw. Want de clue is dat deze man, die eventuele zieke, alsnog trouw aan de Heer en aan de gemeente beloofd heeft. En het gebed dat daaruit voortkomt, het gebed des geloofs, zal de zieke behouden. In de zin van genezen dus. En dat impliceert uiteraard vergeving. Dat staat er ook, hè. En de Heere zal hem oprichten en wat hij ook voor zonde gedaan zal hebben, zo hij zonde gedaan zal hebben. Maar ik denk dat het is zo wat zonde hij ook gedaan zal hebben, wat het ook was. Het zal hem vergeven worden. Van Gods wegen en ook door de gemeente. Dat is waar het over gaat en dat is dus ook een unieke Bijbeltekst. Want dit lees je elders nergens, hè. Je leest nooit in het algemeen zomaar, is iemand ziek, dat die de ouderlingen roepen enzovoorts. Men wil het vers wel veralgemeniseren, maar het gaat over een heel bijzondere situatie die in de voorgaande 5 hoofdstukken, om zo te zeggen, is ingeleid. En met opzet heb ik niks gezegd over hem zalvende met olie in de naam des Heren, omdat u en ik weten dat die olie toch niet geneest. Hoewel olie geacht wordt een genezende werking te hebben. Als u mij vraagt, is het gewoon beeldspraak. En ik denk zelfs dat het helemaal niet letterlijk bedoeld is. Hoe wordt zo iemand gezalfd met olie? Doordat hij zijn zonde beleidt en dat aan de ouderlingen bidden voor hem. Daardoor krijgt hij geneesmiddelen, salfolie, geneesmiddelen. Een beeld van de Heilige Geest, zal ik maar zeggen, de werking van de kracht Gods. En zo wordt hij dus als het ware gezalfd. Dat lijkt mij de beste verklaring van het vers. En ook als er letterlijk zalfolie aan te pas komt, is dat alleen maar een uitbreiding en een ritueel, maar het verandert aan het beginsel niks, want de man geneest niet door die olie. Begrijpt u waar het over gaat? En dan het volgende vers wordt het algemeen, die hele situatie in de gemeente, weg ermee. Wat voor dingen er ook zijn die scheiding maken, oké. In één keer afgelopen. Beleid elkander uw misdaden. En in plaats van elkander met de tong te beledigen of dwars te zitten, hoofdstuk 3. Of anderszins, hoofdstuk 2 en 4 en 5. Zou men voor elkander bidden. En ik denk, dat lijkt mij namelijk zo te zijn, dat als wij bij wijze van spreken er een gewoonte van zouden maken om voor elkaar, en ik bedoel persoonlijk, voor elkaar individueel te bidden. Als dat onze levenswijze zou zijn, dan laten we het wel uit ons hoofd om elkander te belasteren, over elkander te roddelen en kwaad van te denken en aanstoot te nemen enzovoorts. Waarbij ik niet gezegd heb dat we nou allemaal voor ieder van ons moeten bidden, want dan moeten we nog een lijst samenstellen ook voor wie er dan allemaal is en wie er wel bij hoort en niet hoort. En dan hebben we ongemerkt toch weer een kerkgenootschap gesticht. Dus dat schiet ook niet op. Niet dat het een verkeerde gewoonte is, maar ik bedoel het alleen bij wijze van spreken. Als we elkander lief hebben en bij de Heer brengen, wel, de liefde denkt geen kwaad en spreekt dus ook geen kwaad. 1 Korinther 13. Wij vergeven. Wij denken het goede van elkaar. Zie? En wij weten dat we niet volmaakt zijn en dat we af en toe nog misstappen gaan. En zo. Dat is jammer. En het beste is om er niet op te reageren, om het te laten voor wat het is. Ik zei, om het te vergeven. Want dat is laten en niet op reageren. Zo zouden wij met elkaar omgaan in Christus. Zie. En daarmee zijn we terug, ter afsluiting natuurlijk, in Colossenzen hoofdstuk 3. Want broeders en zusters, als wij in het licht wandelen, dan weten wij. Dan zijn wij ons iets bewust. En als wij ons bewust zijn, Colossenzen 3 vers 12, dat wij uitverkorenen Gods zijn. Nou ja, als ik mij bewust ben dat het zo is, dan geeft dat meteen kracht. En is het niet meer zo moeilijk om te vergeven. Wat kan het me kosten? Niks toch? Kan me toch niks gebeuren? En dat geldt voor ons allemaal. Als we ons bewust zijn dat we uitverkorene God zijn. Als we ons bewust zijn dat we heiligen zijn. Namelijk afgezonderd van de wereld en gewijd aan de dienst van God. Als u weet wie u bent. Een dienstknecht van Jezus Christus. Als u zich dat bewust bent, dan weet u zich ook dienovereenkomstig te gedragen. En als u zich dat niet bewust bent, ja, dan wordt het wat moeilijker. Want dan blijft alleen over die oude mens. Maar hier staat, we hebben de nieuwe mens aangedaan. En als we ons bewust zijn dat God ons lief heeft, beminden is het volgende woord. Als God ons lief heeft en voor ons is, wel, wie zal tegen ons zijn? Vrij naar Romeinen 8. Wat maakt het verder uit? Dan kun je huppelen door het leven. Wat een ander je ook doet, dat maakt dan toch niet meer uit. Nee, ik weet dat het makkelijker te zeggen is dan te praktiseren, maar je zal het eerst onder woorden moeten brengen, ook voor jezelf. Wij zijn beminderd van Gods wegen. Als we ons dat bewust zijn, dan doen we aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Want zo hebben we onze Heiland leren kennen. Zo behandelt onze Heer ons. Hij is ons rolmodel. Ik bedoel, we nemen een voorbeeld aan hem. En we zouden zijn beeld gelijkvormig worden. Daartoe geeft God ons de kracht. Als u zegt, het is moeilijk, zeg ik, ja, nou, de oude mens wel. Maar dat is nou net die kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden. En dus gaat het om een gezindheid van barmhartigheid. Innerlijke motieven, hè, staat er. Innerlijke beweging, innerlijke motieven. Dus inwendig. Van barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Daar volgt toch automatisch uit dat we elkander verdragen. Want als je zo sterk bent, als je dat bewust bent, dan kun je heel wat hebben, hoor. Elkander verdragende. Niet elkander ter verantwoording roepen als er wat mis is. Of lijkt te zijn. elkander verdragende. Het is ook veel makkelijker, veel rustiger. Neemt geen energie van je af enzovoort. Je hoeft je niet op te winden. Je laat het voor wat het is. En als dat te moeilijk is, breng je het bij de Heer. Heer, die of die heeft zo lelijk tegen me gedaan. Dan beleid je iemand anders zijn zonde dus aan de Heer. Vooruit om me weer, hè. Die of die heeft zo moeilijk tegen me gedaan. Geeft u mij de kracht om te vergeven en er niet op te reageren. Houdt u me maar ergens anders mee bezig. Dat is wat het is. En bovendien staat er vergevende de een de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. En die ander hoeft daar dus niks van te weten. Als ik tegen u een klacht zou hebben, dan zou ik die vergeven. Dan gaat het volledig buiten u om en het is voor uw gemoedsrust ook beter. Zo simpel is dat. Dat is gewoon de uitwerking van Jeremia 31, dan wel Hebreeën 8. Ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. En ons past het om dat ook niet meer te doen. Bovendien, er zijn wel wat leukere dingen om te gedenken dan elkaar zonden. Die van jezelf en die van anderen. Dat is toch een verkeerde gezindheid. Dat hoeft helemaal niet. En dan, daaruit vloeit voort uit deze dingen, vers 14. Boven dit alles, de liefde, de welke is de volmaakte band. De band der volmaaktheid. Precies, al die dingen die scheiding zouden brengen, kunnen geen scheiding brengen als we ze negeren. Hoort u wat ik zeg? Die kunnen geen scheiding brengen. Ze doen het van nature misschien, maar als niemand erop reageert, dan brengen ze geen scheiding. Zo simpel is dat. En dat is ons gegeven, om dat zo te doen. Dat dat een beroep doet op de dood van de oude mens, dat onze natuurlijke gevoelens passeert, dat is inderdaad waar. Maar een dergelijke levenshouding van de andere kant helpt ons juist om deze dingen aan te doen, als u begrijpt wat ik bedoel. Als u niet weet hoe dat moet, die nieuwe mens aan doen, nou begin dan eens gewoon met al die dingen niet te tellen, gewoon er niks van aan te trekken, te vergeten, te negeren, vooral niet op te letten, enzovoorts. Dat helpt een heel stuk. Dan hou je ruimte over voor heel andere dingen. En dan leren we elkaar zien, en onszelf bovendien, zoals de Heer ons ziet. En leren wij te leven uit de vergeving der zonde. En we danken de Heer daarvoor. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen leven uit de verlossing die in Christus Jezus is. En daarmee uit de vergeving der misdaden naar de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat u onze zonde niet gebagatelliseerd hebt, maar integendeel ze hebt weggenomen. Ten volle hebt toegerekend. Maar niet aan ons, maar aan de Heer Jezus Christus, onze losser, onze goel, de Zoon des mensen, die kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En we danken u dat wij vervolgens in hem nieuw leven hebben ontvangen. Een nieuwe mens zijn geworden in Christus, die volmaakt is en waarin geen zonde is. Wij zeggen u daarom dank, dat we mogen leren verstaan dat u inderdaad de zonden niet meer toerekent. Niet de onze en niet die van anderen. Zodat wij zonder die dingen die ons van elkaar scheiden, kunnen leven en wandelen in gemeenschap met elkaar en boven alles in gemeenschap met u. Wij danken u dat we dan ook met vrijmoedigheid mogen naderen en kunnen naderen tot die troon der genade. En ondanks de gebreken die ons van nature aankleven, onszelf aan u ter beschikking mogen stellen, opdat u uw werk aan ons en in ons zou doen. In de eerste plaats, u zou ons veranderen door de vernieuwing van ons denken. Zodat we niet meer gefixeerd zijn op die dingen die misgaan in dit aardse leven, maar integendeel ons zouden oriënteren op die dingen die eenmaal voor altijd tot stand zijn gebracht in de Heere Jezus Christus, die u gesteld hebt tot verzoening en vervolgens tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u dat u trouw bent, dat u uw beloften waarmaakt, dat u uw kracht volbrengt in ons. Niet opdat wij de zonden zouden bestrijden, maar opdat wij integendeel zouden wandelen in het geloof, in gemeenschap met elkander en als dienstknechten van u. Daarom ook vragen wij steeds opnieuw, wees u ons nabij met uw kracht, met uw genade. Met de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt, omdat we daaruit levend zouden wandelen tot eer van uw naam. Amen.